Goedemorgen allemaal. Ik mag 3 keer bij u spreken over eerst vanmorgen de God van Abraham. Vanmiddag mag ik spreken over de God van Isaac. Je hebt altijd van die stoorzenders een samenkomst. Gaat goed nu? Ja. Vanmorgen de God van Abraham, vanmiddag de God van Isaac en morgenmiddag de God van Jacob. 3 heel verschillende karakters waar God ook heel verschillend mee omgaat. En waarvan ik hoop dat u zich vinden kunt in of de een of in de ander. Als Mozes door God geroepen wordt, dat is 400 jaar later, om naar de farao te gaan, dan wil hij niet. Hij durft niet, hij wil niet. God moet kwaad worden, anders was hij niet gegaan. En hij heeft 5 tegenwerpingen. De eerste is, wie ben ik? En dan zegt God, ik ga toch met je mee? En dan zegt hij onder andere, hij eindigt dus met God, zend toch iemand anders. En een van zijn tegenwerpingen is, als het volk nou vraagt, wat is uw naam, wat moet ik dan zeggen? En dan zegt God tegen hem, zeg maar, ik ben die ik ben. Maar het kan best zijn dat God op datzelfde moment aanvoelt, ja, dat is wel wat abstract, wat hebben ze daaraan? En dan geeft hij een tweede naam te kennen. Dan zegt hij, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Daar is God trots op. God houdt ervan om zichzelf openbaar te maken als de God van Abraham, Isaac en Jacob. God heeft aan al die 3 mensen enorm gewerkt. Ons thema is, levende stenen bouw jij mee. Maar God is meer geïnteresseerd in de werker dan in het werk. De werker is voor God belangrijker dan het werk. En als wij het hebben over levende stenen, dan wil God enorm veel energie besteden in mensen, in jou. God heeft 80 jaar gewerkt aan een man als Mozes. Pas toen ging die hem inzetten voor het werk. Jezus Christus is 33 jaar op aarde geweest. De eerste 30 jaar heeft God aan hem gewerkt. Weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En voor God is de werker zo belangrijk. En God bouwt aan jou en mij om ons te veranderen. Daar steekt hij heel veel tijd in. En als jij niet een echt goede werker bent, komt het werk ook niet van de grond. En we hopen, ik hoop althans dat ik in die 3 verschillende samenkomsten daar erg de nadruk op leg. Jij bent degene waar God aan werken wil. Gisteravond hebben we iets gehoord over het bouwen aan mensen en hoe mensen halverwege blijven steken. Daar kom ik allemaal op terug. Maar God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. 1 ding is er gemeen bij alle 3. God heeft ze alle 3 nooit vermaand. Nooit. God heeft nooit gezegd, Abraham, hoe kon je dat nou doen? Jacob. Want God was begonnen met 3 mensen die niks van hem wisten. Die geen kerk hadden. Waar ze naartoe konden. Geen samenkomst. Geen predikant. Geen evangelist. Geen Bijbel. Het viel zomaar uit de lucht. En ik wil die eerste verse even lezen waarin God begint met Abraham. Genesis 12. Abraham heette toen nog Abram, maar ik zal ze denk ik een beetje door elkaar gooien. Genesis 12, In de eerste twee versen waar staat: de Heere nu zei tot Abram: ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Toen ging Abraham. Het eerste woord wat God tegen Abraham zegt is ga. Als Abraham niet gegaan was, had niemand van ons geweten wie Abraham was. En het eerste woord wat God vanmorgen tegen u, tegen jou zegt is ga. Ga. Ga uit je land naar het land dat ik je wijzen zal. Een christen is iemand die als eerste stap gaat. Hij gaat uit zijn oude leven een totaal nieuw leven leven. En als een christen niet gaat, wordt hij nooit een christen. Ga. Als het volk Israël uit Egypte geleid wordt door Mozes, dan krijgt Mozes de opdracht om naar de farao te gaan en te zeggen: zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan, maar de farao weigert. En dan komen er 10 plagen. En als er 3 of 4 achter de rug zijn, dan zegt de farao, roep Mozes. En dan moet Mozes weer bij de farao komen. En dan zegt de farao tegen hem: ga, dien je God in dit land. En Mozes zegt: dat is onmogelijk. Er zijn onvoorstelbaar veel christenen in Nederland die God dienen in hun oude leven. Ze hebben nooit begrepen wat de dood en de opstanding van Jezus Christus betekent. De dood van Jezus Christus betekent jouw dood. Je geeft je leven weg. Ik weet dit zo verschrikkelijk goed. Ik ben 25 jaar religieus geweest. En daar kan ik hele grote dingen over vertellen. Want ik hoorde tot de beste onder de religieuzen. En werd toen meegenomen naar een kleinere conferentie als deze. En daar zag ik tot mijn schrik dat ik met al mijn activiteiten en alles wat ik deed voor God, God helemaal niet kende. Ik zag dat die jongeren, het was een jongere een weekend, iets hadden wat ik niet had. En ik werd net zo kwaad dat ik wel een stoel had willen pakken en ze allemaal om de oren slaan. Want als je denkt dat je het hebt en je komt de ontdekking dat je het niet hebt, is dat een ontzettende harde confrontatie. Als je denkt dat je er bent en je komt tot de ontdekking dat je er niet bent, is dat heel moeilijk te verwerken. En ik was woedend. En ik herkende me heel goed in Kain. 2 godsdienstige mensen. Kain begon met een offer te brengen. En daarna kwam zijn broer Abel. En dan zegt de Bijbel ons: God sloeg 8 op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen 8. God slaat geen 8 op religie, op religieuze mensen die God dienen in hun oude leven. En niet bij het kruis gekomen zijn om daar hun leven af te leggen. Dat kost je wat, dat kost je alles. Ik heb me maanden dat tegen God. Ik heb maandenlang tegen God gezegd: Heere God, ik wil wel veel godsdienstiger worden dan ik ben. Maar ik zeg geen ja tegen u. Dat zijn achtergronden. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die godsdienstig zijn, maar geen ja tegen God zeggen. Zondag kwam er een mevrouw naar mij toe in een kerkdienst en die zei: ik heb mijn hart aan Jezus gegeven, maar niet mijn leven. Ik denk dat die er veel zijn. En zij wilde ontzettend graag, dus zij gaf uiteindelijk haar leven aan Jezus. Wat is dat toch? dat ons land zo vol zit met mensen die God dienen in gewoon in hun oude leven. Er verandert niks. Ja, ze gaan naar de kerk en een aantal van dat soort dingen. Maar in hun karakter verandert er niks. Ze blijven dezelfde. Zo ben ik nou eenmaal, zeggen ze. Dat is de nood van ons christelijk Nederland. Het peil van de christenen in Nederland, het geestelijk peil, is ontstellend laag. We zijn net zo wereldgelijkvormig geworden als mensen die God niet kennen. Ik ben bewust scherp, lieve mensen. We hebben net dat gezien wat William Booth zegt, een godsdienst zonder God. Ik ga straks positief verder, maar ik moet dit even gezegd hebben. De farao zegt, die God in dit land moet toch kunnen? Je kunt toch godsdienstig zijn en gewoon jezelf blijven? Je leven niet prijsgeven, niet in de dood van het kruis en daardoor ook opstanding ervaren. Ervaren dat Jezus in je woont en dat je innerlijk leven daardoor totaal anders wordt. Dat je interesses totaal anders worden. Dat je verlangens totaal anders worden, dat heeft jaren nodig. Maar waarom zijn er zoveel mensen die God dienen gewoon met hun oude leven? En dat is het dan. Dan komt er weer een plaag en dan wordt de farao nog zenuwachtiger en dan moet Mozes weer komen. En dan lees je in Exodus 8 dat de farao zegt tegen Mozes, ga maar ga niet al te ver. Dat is weer zoiets wat de duivel ons voorhoudt. Je moet het vooral niet overdrijven. Ga niet al te ver. En God zoekt vanmorgen, en ik hoop dat mijn toon nou wat liefdevoller wordt. Hoewel het eerst ook vol liefde was, maar anders. God zoekt naar mensen die heel ver gaan. Hoe ver wil jij gaan met God? Hoe ver kan God met jou gaan? Natuurlijk, de vraag even, waarom zocht God Abraham uit? Waarom niet zijn vader of zijn neef Lot? Of dat is verkiezing. Daar kunnen we niet zo erg veel mee. Maar ik denk wel dat er iets meer over te zeggen is. Onder andere dit. Als God Abraham uitkiest, dan kent God het hele leven van Abraham. Ik zeg het wel eens zo, dan heeft God zijn biografie gelezen. God kent zijn begin en zijn einde. David zegt dat. David zegt, u kende mijn vormloze begin. En in uw boek staan ze allemaal opgeschreven, de dagen die geformeerd zullen worden voordat er nog één daarvan bestaat. God wist het begin van David, God wist het einde van David. God wist het begin van Abraham, God wist het einde van Abraham. God wist welke weg of Abraham zou gaan. En God wist, met Abraham kan ik ver gaan. Daar komen we straks natuurlijk op terug als we zien wat hij gaat doen. Maar u, hoe ver kan God met u gaan? Ik vind dat zo'n belangrijke vraag, hè? Iets waar u in uw hart een antwoord op moet geven. Hoe ver kan God met u gaan? Komt er een moment dat u loshaakt, tegenslag in uw leven, iemand van wie u veel houdt, die overlijdt? Noem maar wat. Ik ben in mijn leven losgehaakt. Ik kwam in een dieptepunt waarin iemand van wie ik erg veel hield, overleed. Iemand voor wie we heel veel gebeden hebben. Maar God stond toe dat hij overleed. En dat was, toen was ik 5 jaar eerder was ik tot geloof gekomen. En toen heb ik tegen de Heere God gezegd, Heer, ik weet niet of u bestaat, maar als u bestaat, dan kunt u nooit een God van liefde zijn. Anders zou u dit in mijn leven nooit hebben toegelaten. En ik heb God toen de rug toegekeerd. Ik wilde niet meer. Ik las mijn Bijbel niet meer. Ik getuigde niet meer. Ik wil niet verder. Het wonder is dat in die tijd, en als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik, ik hoop niet dat mij dit nog één keer overkomt. Maar ik denk dat het me niet meer kan overkomen. Ik wil heel voorzichtig zijn met die uitspraak. Maar ik denk dat ik dat niet meer kan. weggaan van God en zonder God verder. En ik dank God dat ik dat niet meer kan. Toen kon ik dat nog. En God in zijn grote genade heeft mij toen laten weten, op de een of andere manier, teksten die bovenkwamen, die ik kende uit mijn hoofd. God heeft me laten weten, ja, jij kan wel loshaken, maar ik haak niet los. Jij kan het wel opgeven, maar ik geef het niet op. Je bent mijn kind. Wat denk je nou wel? Denk je dat ik jou, jij kan dat, maar ik kan dat niet, zegt God. De Bijbel zegt het ook, indien wij ontrouw zijn, God is getrouw. In die tijd heb ik geleerd wat genade is. In die tijd heb ik ook geleerd dat het niet afhing van mij. Maar van God, dat is wat de Bijbel heel sterk zegt ook. Hè. De Bijbel zegt zelfs, het hangt niet daarvan af of iemand wil dan wel of iemand loopt. Maar van God die zich ontfermt. God is daarin zo grandioos. Hij ontfermt zich dan over je. De Bijbel zegt, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. De Bijbel zegt wel in het volgende vers, indien wij hem verloochenen, dan zal hij ook ons verloochenen. Echt niet willen, houdt het op. Maar ik hoop niet dat er iemand is hier die dat in zijn gedachten heeft. Maar Gods genade leren kennen. Leren kennen dat het niet afhangt van mijn Bijbelstudie. En niet afhangt van mijn stille tijd. En niet afhangt van mijn wel of niet getuigen. En niet afhangt van mijn toewijding. Het is God. Het is God. En God alleen. We gaan dat zingen aan het eind van deze samenkomst. God en God alleen. Dat is een ongelooflijk wonder als je dat in je leven mag gaan ervaren. En tot op deze dag is het voor mij God en God alleen. En Abraham, die gaat niet alleen uit het land weg, uit zijn oude leven weg. En nogmaals, daarvoor moet je gekruisigd worden met Christus. Paulus zegt dat. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, zegt hij. Maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het nieuwe leven. Uit de duisternis in het licht. En dat is zo'n verschil. Zo'n verschil. Je wordt, als je moeder bent, zo'n andere moeder in de loop van de jaren. Als je vader bent, zo'n andere vader. Jezus woont in je. Met alle gevolgen van dien. En Abraham dient God niet in Egypte, niet in het oude leven, maar hij gaat ver. Ga dan maar niet te ver. En God zoekt in deze zaal naar mensen met wie hij ver kan gaan. Ik wil u dat zo in uw hart leggen. Kan God, is er een diep verlangen in u dat u zegt, Heer, ga uw gang maar. Doe maar met mij wat u wil. Dat is moeilijk hoor. En veel overgave aan God is een overgave onder voorwaarden. Ik gebruik vaak dat voorbeeld van die jongen met die 10, met die 5 broden en die 2 vissen. Een massa van 10.000 mensen. En hij had, om het hele lange verhaal kort te maken, hij had de mogelijkheid om te zeggen, Heer, want hij had 5 broden en 2 vissen hier. Hier hebt u mijn 5 broden en mijn 2 vissen. Maar je moet ze wel heel houden. Veel mensen wijden zich toe aan God op voorwaarde dat hij je heel houdt. En Jezus zou tegen die jongen gezegd hebben, och, neem het dan maar weer mee, want dan kan ik er niks mee. God kan niks met uw leven als hij het niet mag breken. En breken is pijnlijk. En daarom kiezen zoveel mensen de weg van de minste weerstand. U mag me helemaal hebben, Heer, en ik wil voor u zingen en ik wil actief voor u zijn. U moet me wel heel houden. Kan niet. Je leven aan Jezus geeft hem maar. En ik heb me daar zo tegen verzet, totdat ik uiteindelijk zei, ga uw gang dan maar, Heer. Neem mijn leven maar. Ik moet u eerlijk zeggen, ik begrijp u niet op veel punten. Ik vertrouw u ook niet. Maar ik denk toch, u had 1 zoon en die zoon hebt u voor mij laten sterven. dan denk ik dat u een goede God bent. En ik denk, als ik mijn leven leg in de handen van een goede God, dat er iets goeds uitkomt. En dat heeft God bewezen. Dwars door de modder heen heeft hij me geweldig verwend. Wil je door God verwend worden? Wil je met verbazing terugkijken op je leven en zeggen, God, hoe is het mogelijk? Hoe krijgt u dat toch voor elkaar? Dan moet je je broden, je leven aan Jezus geven en zeggen, u mag er alles mee doen wat u wil. Dat is de enige weg, anders kan die niks met u. En God wil zo graag dat u als een werker door hem gevormd wordt en een tempel wordt van Gods geest, zodat u daardoor natuurlijk ook een vruchtbaar leven krijgt. Dat zegt Jezus, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Dat is bijna een automatisme, daar moet je ook mee worstelen. We hebben het over getuigen gehad hier. Ook dat is een punt in mijn leven geweest dat ik het opgegeven heb en dat ik gezegd heb, Heere God, want ik had een obsessie over getuigen. Ik dacht dat ieder mens die ik ontmoette, die moest ik van Jezus vertellen. En dat gaat natuurlijk niet. Daar word je gek van. En ik gaf het op. En ik zei, Heere God, ik kan het niet. Ik kan het niet. Het is voor mensen mijn sterk karakter of een groot geloof, maar ik geef het op, ik kan het niet. En toen heeft de Heer Jezus me duidelijk gemaakt, dat wist ik, dat je het niet kon. Ik ben blij dat je het nou zelf weet. Zal ik het voor je doen? Zal ik het voor je doen? En in mijn hoogmoed heb ik gezegd, als u denkt dat u dat kunt, ga uw gang, hij kan het. Hij kan jou maken tot een getuige, gewoon ook in het doodgewone leven. Dat noem ik even, dus die betere moeder, die betere enzovoort, die collega. Wat zijn christenen als ze zich werkelijk aan God overgeven, mooie mensen. Licht der wereld, zout der aarde, mooie mensen. Ik ken er gelukkig een heleboel om me heen, van die mooie mensen, van die mensen die zich als het brood aan de Heer Jezus gegeven hebben. Zeg, ga uw gang maar, Heer. Dat is niet zo simpel, hoor. Dat is niet zo simpel, hoor. Maar wat wil je? Wat wil je? Wil je ver gaan? Mag hij ver met jou gaan? Nou, met Abraham mocht hij ver gaan, hoewel het ook voor Abraham nog best moeilijk was. Want totdat God had gezegd, ga uit je land, dat deed hij. Naar het land dat ik u wijzen zal, dat deed hij niet. Ga uit je familie, deed hij ook niet. Ga uit je maagschap, deed hij niet. En God had geduld met hem. Want toen Abraham thuis kwam met zijn verhaal wat God tot hem gesproken had, nam zijn vader de leiding en die nam hem mee. En toen strandden ze ergens helemaal in het tegenwoordige Turkije, in Haran. Maar ze gingen niet naar het land. En het was later, hoe lang later, zegt de Bijbel ons niet, dat Abraham wist, ik zit niet goed, ik moet naar het land. En toen heeft hij zijn vader in de steek gelaten. Dat was nogal wat in die tijd. En toen kwam hij uiteindelijk in het land. En toen verscheen God hem weer. En toen zei God, dit is het land wat ik je geven zal. Zo werkte God bij alle drie de aartsvaders. Als ze iets deden wat niet goed was, dan zweeg God. Dan was hij afwezig. En dat was heel moeilijk voor ze. Straks lezen we bij Abraham van een lange tijd, 13 jaar lang, dat God zwijgt. Wat moet dat zwaar geweest zijn? Och, als je God niet zo goed kent en je hebt weinig relatie met hem, dan mis je hem ook niet zo. Maar als je hem kent en je houdt van hem, en hij zwijgt, en je krijgt de indruk dat hij niet meer in jou geïnteresseerd is, dan kan je niet verder. Ken je dat? Ken je de pijn van de afwezigheid van God? Als je de vreugde kent van de aanwezigheid van God in je leven, dan ken je ook de pijn van de afwezigheid van tijd tot tijd. En zo heeft God ze geleerd, Abraham, Isaac en Jacob. En Abraham is dan in het land en dan verschijnt God opnieuw. Hier, nou zit je goed. Maar daarmee was hij nog niet klaar. Want hij was nog niet uit zijn familie, want hij had Lot bij zich. En dan komt er, schept God omstandigheden waarin het onmogelijk wordt dat ze bij elkaar blijven. Want ze hadden allebei een grote kudde. En dan zegt Abraham tegen Lot, kies jij maar. Als jij naar rechts gaat, dan ga ik naar links. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts. En Lot slaat zijn ogen op en ziet de vruchtbare streek met de steden Sodom en Gomorra. En hij wist dat daar een hele slechte reputatie van uitging. Maar Lot gebruikte zijn gezonde verstand en ging wonen eerst bij Sodom en later in Sodom. En Abraham, van Abraham lees je, Abraham die ging wonen bij de terebinten, bij de eikenbossen van Mamre, vlakbij Hebron. Lot was een mensenmens, kon niet buiten mensen. Abraham wilde een godsman worden. En dat is hij geworden, want God heeft in de Bijbel later gezegd, mijn vriend Abraham. En dat heeft hij van niemand anders gezegd. Is er maar één. De vriend van God, Abraham. Wat een relatie hebben die twee gekregen. En dat had alles te maken met het feit dat Abraham koos voor de eikenbossen van Mamre, voor de stilte. Ken je dat? Hou je van de stilte? Dat is onontbeerlijk om geestelijk te groeien. Gods atelier is de stilte. De duivel weet dat. Daarom heeft hij ons allerlei speelgoed voor volwassenen gegeven. Waar we het heel druk mee hebben. Waar we geweldig door worden afgeleid. Zoals, nou, u kent ze allemaal. Het begon 70 jaar geleden met televisie. Hand in hand met kerkverlating. Tot op deze dag en we zijn er nog lang niet. En sommige mensen waren consequent en wilden geen televisie. Ik heb het verhaal vaker verteld, maar kent u dat even nog? Anders Knevel schreef een boekje over Haal de wereld in huis. Dat was een man. En die had een reformatorische man met een groot gezin. En toen kwam televisie, maar hij zei, die komt niet bij mij in huis. Maar zijn kinderen werden groter. En dat werd natuurlijk een stuk lastiger. Want die gingen bij vriendjes kijken en bij de buren. En die zeurden iedere keer, pa, krijgen wij nou ook televisie? En op een gegeven moment was hij zat. Toen zei hij, nou laat er maar zo'n ding komen. En toen werd er zo'n ding besteld. Vroeger waren dat natuurlijk hele grote bakken. En die bestelwagen kwam voor en die twee mannen haalden dat toestel eruit in een grote doos. En dat werd naar het huis gesjouwd. En daar stond op die doos met grote letters, en vader las dat, haal de wereld in huis. En vader zag het en zei, neem dat ding maar weer mee. Leuk om te lachen, maar het is ook om te huilen. Want vanaf de tijd van de televisie is de doorsnee christen verschrikkelijk wereldgelijkvormig geworden. Als wij nagaan hoe anders wij nu denken dan 40, 50 jaar geleden. Welke normen en waarden wij nu normaal vinden, terwijl dat toen in die tijd niet kon. We hebben de wereld in huis gehaald en het heeft ons verziekt. Maar er waren mensen consequent, die wilden de televisie niet. En toen kwam er een nieuwe uitvinding, dat heet internet. Dat is ongeveer hetzelfde. Alleen het heeft het voordeel, je kunt het meenemen naar je eigen kamer. Dus je hoeft niet meer toe te kijken dat een ander ziet waar jij naar kijkt. We hebben er een laptop bij, we hebben er een smartphone bij. Ik hoef er niet al te veel nadruk op te leggen. Maar de christenen gaan ten gronde. In Nederland. Ik vind het positieve van internet dat er heel veel evangelie in zit. Ook dit komt denk ik op internet, weet ik niet, maar ik denk het wel, ja. Heerlijk. Ik krijg regelmatig berichten van mensen, ze schrijven of ze bellen, die gezegend zijn door een preek op internet. kan hier hele mooie verhalen over vertellen. Dat is de positieve kant. Maar de negatieve kant is dat als je naar preken kijkt, ik ken zo'n ding niet, maar als je naar preken kijkt en je doet 3 klikken, dan zit je bij porno. Het is in datzelfde ding. Daarom hou ik zo van dit boek. Zuiver. Daar hoef je niet zo bang. Daar zit dat soort dingen niet in. En ik kom daar vanmiddag op terug, op dit boek. Maar nu even dus. Dat is de tijd waarin wij leven. En Lot, terug naar Abraham. Lot ging wonen in Sodom. Och, waarom? Hij ging trouwens niet... Hij zit in mijn zijzak. Ja. Dan is mijn zijzak het probleem, denk ik. Ik weet het niet wat ik daar aan doen moet. Ik zal me heel beschaafd proberen te gedragen. Maar dat moet toch anders kunnen, of niet? Want ik durf me niet meer te bewegen bijna.
Ja? Oh, die schakel jij uit, hè? Dus die knallen komen niet. Okay. Het hoort er allemaal bij, hoor, dit. Want de duivel is niet zo enthousiast over dit soort toespraken, denk ik. Dus als hij kans ziet om die technici een beetje in de maling te nemen door die verkeerde microfoon erop te hangen, dan is hij daar natuurlijk best heel blij mee. Sorry, hoor, mannen, dat ik dat zo zeg. Dat had ik niet moeten doen. Mijn schuld. Het zat in mijn zijzak. Terug naar Lot. Lot had daar geen moeite mee. Och ja, was een mensenmens. Ik vind het ook zo gek, hè, dat mensen dat kunnen zeggen. Ja, ik ben een mensenmens, zeggen ze dan heel trots. Maar God zoekt godsmensen. En Lot zit daar in Sodom en dan komt er oorlog. En dan wordt de bewoners van Sodom, die worden allemaal weggevoerd. En na verloop van tijd komt er een leger om de bewoners van Sodom te bevrijden. En wie is de generaal van dit leven? Abraham. Abraham, die bij de eikenbossen van Mamre woonde, heeft veel meer betekend voor Lot die in de stad woonde. Als je wat wil betekenen in het koninkrijk Gods voor mensen, dan moet je bij God zijn. Dan ga je wat betekenen voor mensen. Dan moet je de stilte gaan leren liefhebben. Ken je dat, de stilte? Nogmaals, daarom kwam ik op dat zijspoor van alles wat ons tegenwoordig zo bezighoudt met die media. Dat is krankzinnig. En christenen doen net zo mee. En dat kan niet, lieve mensen. Daarom, ik snap dat jullie zo'n ding nodig hebben als je in een bedrijf zit of studeert of wat dan ook. Maar wees er voorzichtig mee. Ik heb een zeer goede vriend die een heel groot bedrijf heeft. Die legt op zaterdagavond zijn smartphone in de kast en die komt er op maandagmorgen weer uit. Dat zou vast een goede zijn, vind ik. En sommige mensen zeggen, ja, ik moet altijd bereikbaar zijn. Ja, dat geldt voor een arts. Die moet, als die in dienst is, altijd bereikbaar zijn, maar jullie niet. Je maakt jezelf gek daarmee. Met al die flauwe kul van appen en familie-apps. En op het moment dat ze iets doen, moet de hele familie het weten. En wat een idioterie. Voelen we dan niet aan hoe gek we bezig zijn? Voelen we dan niet aan dat God niet in staat is om er doorheen te komen? Omdat we zo vol zitten van dit soort flauwe kul. En daardoor onze eeuwigheid verknoeien en God ons niet tot volwassen mensen kunt maken. Daar moet je daar een weg in vinden. Nogmaals, ik snap dat het onuitroeibaar is. Het hoort bij het leven, maar u ziet allemaal het. Mijn vrouw is aangereden door, ja, nou laat ik dat maar niet zeggen. Nee, laat ik dat maar niet zeggen. Maar kijkt u maar naar de fietsers en de scooterrijders om u heen, dan ziet u hoe het gedrag is, de mensen in de auto's. Maar, zit hij nou ook te pielen met dat ding? Ja? Oké.
Lot had het goed naar zijn zin in Sodom, maar hij moest bevrijd worden door Abraham, de man die de stilte koos. Nogmaals, als u wat wil betekenen voor mensen, dan moet je bij God zijn. Dan moet je in de stilte zijn. Dan verandert je leven en dan word je kostbaar voor mensen. Uiteindelijk is Lot teruggegaan daar naartoe. En dat staat in de Bijbel. God ging spreken tot Abraham toen Lot van hem gescheiden was. Nu was Abraham alleen en gaat God dus verder met Abraham in het leven. En de vraag is een beetje voor jou, waar voel je je thuis? Voel je je thuis in Sodom of in de eikenbossen van Mamre? Waar gaat je hart naar uit? Ook als je thuis bent, kijk, in zo'n conferentie gaat het wel. Maar als je thuis bent, waar gaat je hart naar uit? En God wil je zo ontzettend graag omvormen tot een man Gods, tot een vrouw Gods. Dan gaat Abraham dus verder en God bezoekt hem weer en belooft hem dat hij een kind krijgt, want het duurt allemaal erg lang. En dan komt die situatie dat Sarah, die is dan 76 en het gaat haar niet meer naar de wijze der vrouwen, zegt de Bijbel. En dan zegt Sarah tegen Abraham, Abraham ga maar naar Hagar, dat was in die tijd cultuur, dat kon, Hagar was een slavin. Ga maar naar Hagar en verwek bij haar maar een kind en dat zal dan het kind zijn wat God ons beloofd heeft. Nou, het thema van deze conferentie is bouw jij mee. En dat is een best een gevaarlijk thema. Want hier kwamen Abraham en Sarah tot het besluit om maar mee te bouwen. Als God dan op dat moment het een beetje achterwege liet, dan hadden ze wel een oplossing. En werken voor God, de grote vraag is, ben je dan een werker voor God die gericht is op God, zodat God het kan doen door je heen? Of ben je iemand die, net als Abraham op dat moment, die het van God overneemt en zelf je weggaat? Ik ben ook heel huiverig voor de tijd waarin wij leven als het gaat om activiteiten. Ik zit zelf midden in de kerk. Wij hebben in onze kerk eindeloos veel commissies en management en vergaderingen en eindeloos veel. En zo weinig verdieping, zo weinig leven met God. En dan denk ik even aan die gemeente waar de Heer Jezus een brief van schrijft, die gemeente in Efeze, die zo goed begonnen was. En waarvan de Heer zegt, en dat begint bijna in alle brieven zo, ik weet uw werken. En zij waren in de val gelopen dat ze dachten dat het daarom ging. Je moet werken voor God, je moet iets doen, bouw jij mee. Daar ligt dan de nadruk. En die gemeente in Efeze, daarvan zegt de Heer Jezus, ik weet uw werken. En dan gaat hij al die dingen noemen, jullie volharding, jullie uithoudingsvermogen, jullie zijn niet moe geworden enzovoort. Ik weet uw werken, maar, en dan komt het grote maar. Maar, ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben. Kijk nou eens van welk een grote hoogte jullie gevallen zijn. Er is niks meer vergeleken met vroeger. Jullie hebben je omgang met mij vervangen door werken. In onze tijd denken we dat dat de hoogste vorm van geestelijk leven is. Werken voor God, meebouwen. Maar God verlangt in de eerste plaats dat Hij door ons kan werken. Hij is met ons bezig en Hij wil ons gaan gebruiken. Het is Zijn werk. En Jezus zegt, zie nou eens van welke grote hoogte jullie gevallen zijn en bekeer je en doe weer je eerste werken in afhankelijkheid van mij. Voel je, dat is, en dan zegt hij erbij, heel dreigend, zo niet, dan kom ik en dan zal ik de kandelaar van zijn plek nemen. Dan kunnen jullie het licht uitdoen en dan kan je de kerk verkopen. God zoekt niet naar mensen die voor hem werken. God zoekt niet naar mensen die het kunnen. God zoekt naar mensen die het niet kunnen. mocht spreken voor het personeel van de EO, 50 jaar. En ik heb gezegd, ik heb 25 jaar bij de EO gewerkt en ik heb 25 jaar gedaan wat ik niet kon. God zoekt niet naar mensen die het kunnen. God zoekt naar mensen die het niet kunnen. En Gods hele bedoeling van het vormen van de werkers is dat het mensen worden die het niet kunnen. In Abraham's leven kwam er een periode dat zowel Sarah als hij dat het niet meer ging. En dat was Gods kans. Ik sprak eens op een mannendag met een andere spreker. Hij had gesproken, we zongen een lied. We zaten naast elkaar en toen was ik aan de beurt. En toen zei hij tegen me, nou Henk, jij bent aan de beurt. Kom op, je kan het. En toen zei ik, ik kan het niet. En als ooit de tijd komt dat ik het kan, dan stop ik ermee. Tegen de gemeente van Philadelphia zegt de Heer Jezus, ik heb jullie een geopende deur gegeven, want jullie hebben kleine kracht. Jullie kunnen het niet. Het was de beste gemeente van alle zeven. En waar is God mee bezig? God vormt jou om. In het begin kan je alles en sta je in vuur en vlam. En God vormt jou om tot een man, een vrouw, een jongen, een meisje die het niet kan. En die in die enorme afhankelijkheid van God gaat. Hoe denkt u dat ik hier sta? Even ertussendoor, niet te veel nadruk op mezelf, maar toch. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Want ik moet iets doen wat ik niet kan. Zou ik het dan niet kunnen? Ja, misschien wel. Weet ik niet. Maar wat heeft God aan mij als ik het kan? Want dan kan ik het. En u bent niet gekomen voor mij of voor welke spreker dan ook. U bent gekomen voor Jezus Christus. En als ik het kan, sta ik hem in de weg. Corrie de Boom bad dat vaak. Help mij, Heer, om u niet in de weg te staan. U bent gekomen voor Jezus. U wilt Jezus zien. En ik verlang er zo naar. Dat ik niet in de weg zal staan. En dat Hij zich kan openbaren aan je. Want dat heb je nodig. Hij is de enige die je veranderen kan. En je hebt nodig dat je iets proeft in een samenkomst van Hij was daar. En dat hebben we de Heere gebeden. Ook vannacht iedere keer opnieuw. Heere God, als ik daar nou sta. En u bent er niet. Dan is er niks aan. En dat gebeurt in veel samenkomsten. Jezus zegt tegen de gemeente van Laodicea. Ik sta aan de deur en ik klop. Hoeveel samenkomsten zullen er in Nederland zijn waar Jezus buiten staat en wij trouw zingen. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Dat moet je kunnen proeven. Dat moet je merken. Dat is geen tekst. We hebben teksten genoeg waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Dan ben ik in uw midden. Ja, dat is flauwekul als Hij er niet is. En het vraagt zo'n afhankelijkheid en het vraagt zoveel gebed. En het vraagt om predikers die het niet kunnen. Ik wil zo graag dat Hij er is. Hij maakt het verschil. Hij en Hij alleen. Samenkomst zonder Jezus. Ach, ja, we kunnen dat dan wel op een rijtje zetten. We hebben genoeg in huis. Zeker met onze moderne technieken. Niet zo moeilijk, we kunnen makkelijk een samenkomst afdraaien. Maar als Hij er niet is, dan gaan de mensen zonder voedsel naar huis, met niks, met een kaal hart, met een leeg hart. Daarom wil ik en wilt u dat Hij er is. Dat is de grote nood die wij kennen in Nederland. We barsten van de samenkomsten. En er is zo weinig verandering in de harten van christenen, omdat in de meeste, of in veel samenkomsten, Hij er niet is, al zingen we nog zo braaf. Dat is de nood van onze tijd, we hebben het ook niet meer door, we zien het verschil niet van een samenkomst waar die wel is of waar die niet is. En ik heb God, zij dank, in mijn leven van tijd tot tijd samenkomsten mogen meemaken waar we het eerste lied zongen. En dan verschool ik me achter het liederenblad, omdat ik huilde. En zei ik, bent u daar weer, Heer? Dat is wat we nodig hebben. een lied zingen zonder dat er een snaar gaat trillen in je hart is en waardeloos. Dat. Voelt u, wat willen we nou in een conferentie als deze? Ja, we willen zo ontzettend graag dat hij zich erbij voegt. Ik sta aan de deur en ik klop, zegt hij. Voelt u de nood van onze tijd? We zijn zo gewend. Hoe was de samenkomst? Oh, leuk. Ja, leuk. Goed. Een heleboel andere termen die jongeren dan dus gebruiken. Wat een nood in ons land om zoveel, dat is wat William Booth zei. Godsdienst zonder God. Samenkomsten zonder de Heilige Geest. En we vinden het prima. We verlaten de samenkomst weer zoals we gekomen zijn. En volgende week dan zijn we er weer. Terug naar Abraham weer. Als God het dan niet doet, dan noem het zelf. Dat was het eigenlijk een beetje. Als er dan geen kind komt. Nou, zegt Sarah, dan ga je toch naar Hagar en dan verwek je bij haar een kind. En we kunnen heel makkelijk, als God er niet is, zelf een samenkomst organiseren. Daar komen we best uit. Daar hebben we veel ervaring in. En veel middelen. En veel mogelijkheden. En dat is bij Abraham en Sarah ook. Die pakken het zelf op. En dan zwijgt God, als uiteindelijk Ismaël geboren is en er verschrikkelijk veel ruzie in het kamp van Abraham gekomen is. Als Hagar wegvlucht, maar door de engel des Heren teruggestuurd wordt, dan is er 13 jaar lang dat God zwijgt. Totdat Abraham 99 was en dan is God er weer. 13 jaar is God afwezig geweest. Oh. Wat moet dat een moeilijke tijd geweest zijn voor Abraham? God, hebt u het opgegeven? Ken je dat? En voor Sarah. Ik hou veel van Sarah. Ik even er tussendoor. Ik verheug me over de tekst van de Heer Jezus die zegt... Ze zullen komen van oost en west en aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der Hemelen. Ho, ho, ho. Op mijn leeftijd kan je daar natuurlijk dat. Ik ben al lekker dichtbij. Aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk der Hemelen. En met Sarah. En met Rebecca, en met Rachel, Lea. En dan zei ik, hoe had je het, Sarah, in die 13 jaar? Dat was echt, Henk, verschrikkelijk. God was er niet meer. En Abraham was de oude niet meer. En ik had het gedaan. Die mensen te gaan ontmoeten, ik noem alleen maar even deze, want we hebben het over Abraham, Isaac en Jacob. Oh, toch. En na 13 jaar is God daar weer. En dan staat er in de Bijbel, de Heere zei tot Abraham. En dan gaat God hem dus wat vertellen en dan is de eerste reactie, toen viel Abraham op zijn aangezicht. God. En dan zegt God, Abraham, ik ben God, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Wandel voor mijn, daar ga je mee naar huis, hoop ik, hè? Oh, ik wel hoor. Ik ga ermee naar huis. De komende tijd voor Gods aangezicht te wandelen. En een heleboel andere dingen naast me neer te leggen. Omdat ze voor de eeuwigheid geen waarde hebben. Ik wil dat ene. Wat David zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. Wat Paulus zegt, één ding. Dit doe ik, één ding. Wat Jezus zegt, Maria heeft het goede. Één ding is nodig en Maria heeft het uitgekozen. Dat is wat, God met ons leven wil. En God zegt tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Ik ben God, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dat kan. Ja, weer zoiets, daar kun je ook lang over nadenken. Maar als je voor Gods aangezicht gaat leren wandelen, wordt je leven onberispelijk. Ja. En als het een keer fout gaat, dan heb je geen leven bijna. Dan ga je het belijden. Voor een christen is zonde geen regel. We hebben ons zo verziekt met uitspraken. Als je bent een zondaar tot je dood en volmaakt word je nooit. En de Bijbel heeft volkomen andere taal daarover. Mag ik één tekst citeren uit de Johannesbrief? Daar zegt Johannes, en ieder die uit God geboren is, zondigt niet. God zegt al tegen Abraham, wees onberispelijk. En ieder die uit God geboren is, zondigt niet. Want het zaad van God woont in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is het leven van een christen. Zonde is uitzondering in je leven. En als je gezondigd hebt, zegt Johannes, dan heb je een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Oh, wij hebben ons niveau zo verschrikkelijk verlaagd tot je bent nou eenmaal een zondaar. En ik ben nou eenmaal zo en dat soort dingen. Maar tegen Abraham, dat is 2000 jaar voordat Jezus stierf en opstond. Tegen Abraham zegt God al, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dat kan. Dat kan God je geven. Daar moet je niet zelf naar streven. Maar dat kan God je geven. Wees onberispelijk. En dan zegt God, Abraham, over een jaar dan kom ik terug en dan krijgt Sarah een kind. Sarah was 90, Abraham 100. En Abraham lacht. En Abraham zegt, och Heer, laat Isaac toch voor uw aangezicht mogen wandelen. En God zegt, laat Ismaël toch voor uw aangezicht mogen wandelen. God zegt, nee. Isaac zal het worden. En over een jaar kom ik terug en dan heeft Sarah een kind. En u weet het, Isaac betekent lachen. Abraham lachte. En toen kwam hij met het verhaal thuis bij Sarah en die lachte ook. En toen kwam uiteindelijk de Heere God nog weer een keer terug om het ook Sarah te laten weten. En dan zegt God tegen Abraham die in de tent zit, Abraham, volgend jaar kom ik terug en heeft Sarah een kind. En dan hoort de Heer in zichzelf, hoort hij Sarah lachen. Zegt hij, waarom lacht Sarah? Dat is het enige wat God tegen Sarah gezegd heeft. En Sarah lacht en een jaar later heeft ze een kind. Want, zegt God, zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Dan heeft ze een kind en dat kind groeit op. En het kind is een jaar of 3, 4. En dan wordt er een feest gehouden omdat hij op eigen benen kan staan. En dan is Ismaël daarbij, die is dan een jaar of 16. En die ziet dat alle aandacht uitgaat naar Isaac. En dat is die niet gewend, want hij stond altijd in het middelpunt. En die gaat Isaac een beetje zitten pesten, een beetje lachen, een beetje uitlachen. En Sarah ziet het. En Sarah roept Abraham en zegt, Abraham, stuur die slavin met haar zoon weg. Want hij zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. En Abraham wordt boos. En dan komt God tussen beiden. En God zegt dan, Abraham, luister naar Sarah in alles wat ze u zegt. Ik ga daar vanmiddag even op terugkomen, omdat het zeker leuke dingen zijn als je het over het huwelijk hebt. Maar nu laat ik het rusten. Luister naar Sarah in alles wat ze u zegt. En dan wordt Ismaël weggestuurd de woestijn in. Weer zoiets aparts. Dan ze krijgen een kruik met water mee, maar die is op een gegeven moment leeg en dan legt ze de jongen onder een struik neer, want ze kan het niet aanzien. En dan ziet ze toe hoe die jongen gaat sterven. En dan komt God. En dan opent hij haar ogen. En dan ziet ze een waterput. Dat is weer ook zo'n leuke vraag even ertussendoor. Wat hebt u in uw leven? Een waterkruik of een put? Kent u de bron? Of moet u het hebben van een gevulde waterkruik? U bent op deze conferentie en u vult hem weer en u gaat met een volle kruik naar huis. Nou, kan ik er weer een tijdje tegen? Ja, een tijdje. En dan is die leeg. En wee u, als u dan de bron niet weet te vinden. Dat is wat God wil. God wil dat wij dagelijks die bron weten te vinden. En daardoor is heerlijk dat u hier bent, maar niet meer zo afhankelijk bent van al dit soort dingen. Want die kruik, die raakt echt leeg hoor. U mag morgen met grote vreugde naar huis gaan of maandag. Maar er komt een tijd dat het toch weer op is. Ik weet dat uit mijn eigen leven. Ik ging in die begintijd veel naar weekends en Toen gingen we van een weekend weg en die leider stond daar, Sidney Wilson, en hij zei, hoe is het Henk? Ik zeg, nou, nu goed. Maar als ik straks thuis ben, dan weet ik, na een dag of wat, dan is het over. En toen lachte hij, daar moet je je niet zo bezorgd over maken, joh. God heeft er meer belang bij dan jij, dat het goed met je gaat. Het is waar. Laat hij het maar doen. Zal ik het voor je doen? Zegt hij. Zal ik het voor je doen? Wat een ontspanning is dat toch. God en God alleen. Nou, dan wordt Ismaël weggestuurd. En dan is Isaac dus degene die in het middelpunt staat. En dan gaan we langzamerhand mee eindigen, denk ik. Ja. En dan komt God tot Abraham en zegt Abraham. En Abraham zegt, hier ben ik, Heere. En God zegt, Abraham, neem je zoon. Je enige, want Ismaël was weggestuurd, je enige die je lief hebt, Isaac, en offer hem op een van de bergen in het land Moria, een van de bergen die ik je wijzen zal. En dan staat er, toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde de ezel, nam twee knechten mee en ging. Dat is ver gaan. Ik denk dat ze in de hemel in spanning toegekeken hebben. Zou die gaan? Enige wat hij had. 100 jaar had moeten wachten. Alle beloften rusten erop. Zijn enige die lief had. En hij ging. Omdat Abraham wist. Alles wat God vraagt. Geeft hij zelf. En als ze onderweg zijn. En de knechten achtergelaten hebben. 3 dagen moesten ze lopen. Er zitten 2 nachten tussen. Kunt u zich voorstellen. God had al een keer met Abraham. In de geschiedenis daarvoor staat er. Toen viel er een angstwekkende, dikke duisternis op Abraham. Nou, hier is zo'n moment. 2 nachten ertussen. Weten wat je gaat doen. En dan zijn ze samen, gaan ze het laatste stuk. En dan zegt Isaac, vader, hier is het hout en daar is het vuur. Maar waar is het lam ten brandoffer? En dan antwoordt Abraham, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. God zal zichzelf voorzien. Ik vermag in bed toen ik niet slapen kon, dacht ik. Zou Abraham ergens aangevoeld hebben dat hij wel zijn zoon moet gaan offeren en moet gaan doden, maar dat het toch net niet zo ver komt omdat God zichzelf voorzien zal? Ik weet dat niet precies, ook weer een van die dingen. We hebben de eeuwigheid om daarover met Abraham te praten, weet u dat? Ja, dat moet fantastisch zijn. Dan zeggen we, Abraham, geef eens een bijbelstudie over toen jij wegging om Isaac te offeren. En dan krijg je een bijbelstudie van 100 jaar, ik noem maar wat. We hebben de eeuwigheid voor ons. Dat is waar we naar uitkijken. En Abraham gaat. En dan komt er het moment, en dus hij heeft gezegd, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En dan komt er het moment dat Abraham een touw neemt en zijn zoon vastbindt, bindt. Zodat hij diep niks meer kan. En dan legt hij hem op het altaar. En dan pakt hij zijn mes. En dan zwaait hij met dat mes boven zijn zoon. En dan gaat de hemel open en roept de stem, Abraham, Abraham. doet de jongen geen kwaad. En u weet, dan vindt hij een ram. En dan spreekt God opnieuw en zegt, Abraham, omdat je dit gedaan hebt, ben je mijn vriend. Hoe ver kan God met je gaan? Met mij kwam hij niet zo ver. Na 5 jaar gaf ik het al op. Goede zij dank is die teruggekeerd in mijn leven. En mag ik er nog steeds zijn? Hoe ver kan God met u en met mij gaan? Nou, Abraham die ging dus tot het uiterste in zijn toewijding aan God. 2000 jaar later zegt God, ik zeg het op mijn manier, zegt God tegen zichzelf, neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Jezus, en offer hem. Dat is onze God. Dat is onze heiland. Toen Jezus in Gethsemane was, werd hem de beker met gif, met onze zonde voorgehouden en die moest hij drinken. En dat kon hij niet. En tot 3 keer toen zegt hij, doe deze beker aan mij voorbij gaan. Hij had nooit gezondigd, hij kende geen zonde. En nu moest hij uw en mijn vuil in zich opnemen. Hij kon het niet. Maar hij deed het, omdat hij u zag. Trek je dat nou eens aan? Omdat hij u zag. En op hetzelfde moment dat hij de beker leeg dronk, keerde de vader zich van hem af. Want die kon niks te maken hebben met iemand zo vol zonde. En Jezus ging naar Golgotha. En aan het kruis geslagen schreeuwde hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En God zweeg en wendde zich af. Dat is onze God en dat is onze heiland. En u krijgt een leven lang de tijd om zo dicht mogelijk bij ze te komen. Met hen om te gaan. Om alle flauwekul in uw leven op een tweede plan te zetten. En te zeggen, hier ben ik, Heer. En u mag ver met me gaan. Zullen we nog een beetje stil zijn? O Heiland, we willen u bij elkaar komen om u nog eens te bedanken. Ongelooflijk. U, God, mens geworden en gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Omdat u ons zag. En omdat u een plan had. Een plan wat de Vader in het begin van de Bijbel openbaar maakte. Uw geweldige meesterwerk. O God, Vader, wij danken u dat het u alles waard was. Het beste wat u had. Uw Zoon, uw enige die u lief had, Jezus. U de Almachtige werd de machteloze, zoals Jezus aan het kruis. En nu hebben wij deze conferentie, Heer, we hebben het over u. En u weet hoe groot het gevaar is dat we straks weer overgaan tot de orde van de dag. Ik moet daar niet aan denken. Help ons, Heer, we willen door u gevormd worden. U bent geïnteresseerd in de werkelijke gang, Heer. Maak van ons iets moois wat u in het begin al beloofd hebt in de Bijbel. Iets naar uw beeld en uw gelijkenis. U kunt het. U kunt tegen Abraham zeggen, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. U hebt dat plan met ons. En we bidden u, Heer, dat er in deze conferentie een heleboel mensen zullen zijn die zich voornemen om zich totaal aan u te geven, met toestemming dat u ze breekt en uitdeelt. Want u kunt ze niet uitdelen als u niet mag breken. En met toestemming, Heer, dat u hun hele leven mag nemen en met dat diepe verlangen in hun hart, wat u in hun hart kunt leggen, dat ze ver zullen gaan, Heer. Dat u heel ver met ze mag gaan, heel ver. Niet u dienen in Egypte, maar ver gaan met u. Heere God, geef toch dat er in Nederland misschien wel vooral jonge mensen opstaan die zeggen, hier ben ik hier. En dan geen flauwekul, niet enthousiast in een lied en dan weer instorten. Wandelen met u. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. God geeft dat in deze samenkomst er jonge mannen, jonge vrouwen zullen zijn die diep in hun hart tegen u zeggen, hier ben ik, Heer. En daarom willen we een ogenblik stil zijn. Misschien zijn er die het in de stilte nu tegen u willen zeggen. Daarom zijn we stil, Vader. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Amen.